En wij hebben een thema aan dit jaar geplakt, met name over het gebedsteam. Hebben we een thema aan dit jaar geplakt, iedereen is een bidder. En op de voorbereiding op dit thema, en ik was ermee bezig, heb ik ook wel preken van het afgelopen jaar teruggeluisterd. We hebben zelf afgelopen seizoen een kleine periode gehad dat we niet of nauwelijks aanwezig zijn geweest. Door alle zwangerschapsperikelen bij ons thuis. Oh, ja, ze is nu inmiddels 8 maanden, dus dat is bij de meesten wel bekend. Maar ik was dat aan het luisteren en ik hoorde ook nog, we hebben fantastische preken al gehad over gebed. En ik zat Gerard de Groot te luisteren van afgelopen januari. En ik weet niet of u dat zich nog kan herinneren, maar dat is fantastisch als je Gerard, van die kenmerkende uitspraken van Gerard, hoe ik altijd om lachen, daar geniet ik van. Dat is echt leuk om te horen, weet je wel. Gerard sprak op een gegeven moment ook uit. Hij zei van, zegt u mij maar na, ik ben een bidder. En vandaar kwam het erop, iedereen is een bidder. Maar hij zegt, ik ben een bidder. Want het is zo makkelijk om van jezelf te zeggen, en ik heb het zelf ook heel lang gedaan, heel vaak gedaan, ja, maar ik ben niet zo'n bidder. Ik ben misschien meer, misschien zegt hij wel, ik ben meer een doener. Ik ben meer iemand, bidden vind ik moeilijk, maar een kaartje schrijven, dat gaat me heel makkelijk af. En in allebei de dingen zit er een zegen natuurlijk voor een ander. Maar iedereen is een bidder. U bent een bidder. En God heeft een kracht in u gelegd. God heeft de mogelijkheden in u gelegd. En ik had het eigenlijk als volgt omschreven. God heeft de onmogelijke mogelijkheden in u gelegd. En ik heb er zelf ben ik er even stil bij gaan staan. God heeft de onmogelijke mogelijkheden in u gelegd. Of door God maakt het onmogelijke mogelijk. Zo zou je het ook kunnen. Dat is een beetje een onmogelijke zin om uit te spreken. Maar toen zat ik zat daar verder over na te denken. Ik kwam inderdaad, dus bedankt Lodewijk. Ik kan inderdaad mijn preek een stukje korter houden, want Lodewijk heeft al een groot gedeelte verteld. Onder andere over Elia. Hij noemde natuurlijk maar 1 tekst over Elia. Maar Elia was een mens zoals wij. En als je het verhaal van Elia leest in 1 Koningen, en dan zal ik het met name hebben over dat verhaal waar die tekst over gaat, is dat Elia op een gegeven moment 1 gebed bad. Hij bad 1 keer. Heer, laat het niet regenen. En het regende niet voor 3,5 jaar. En er gebeurden allerlei dingen. En Elia maakte van alles mee. En er gebeurde van alles in het land. En Heer, laat het niet regenen. 1 gebed. En het regende niet voor 3,5 jaar. En dan op een gegeven moment, even opzoeken. Er gebeurt van alles. Elia die komt bij de weduwe. Haar kind wordt uit de dood opgewekt. Op een gegeven moment roepen ze de Baalpriesters bij elkaar. En er gebeuren allemaal bijzondere dingen. En op een gegeven moment is er van alles gebeurd. En dan zegt Agab op een gegeven moment tegen Elia. En dit vind ik heel bijzonder. Want ik dacht altijd dat het andersom was. En het was ook andersom. Sorry, ik lees het niet goed. Dat is lelijk zeg. Het was ook andersom. Tegen Agab zei Elia. Ik deed het nu voorkomen alsof het andersom was. Nee, begin ik even overnieuw. Goedemorgen allemaal. Ik dacht dat we de dienst af zouden. Nee, Elia bad dat het niet zou regenen. En uiteindelijk er gebeurde van allerlei dingen. En Agab die kreeg nogal een hekel aan Elia, laat ik het zo uitleggen. En er gebeurde van allerlei. En op een gegeven moment raakte Agab wel enigszins overtuigd dat er een levende God achter Elia stond. En Elia die ging op een gegeven moment de Baalpriesters uitdagen. En ze maakten allebei een offer. En ze slachten allebei een stier en die legden ze erop. En de Baalpriesters maakten het helemaal klaar. Het enige wat ontbrak was het vuur. En Elia zei, daag je God maar uit en vraag maar om het vuur. En hij begon de Baalpriesters nog meer uit te dagen. Waar is je God nou? Kan je God het niet meer? Is hij zijn aansteken kwijtgeraakt? Wat is er? Lukt God het niet meer? En hij ging ze uitdagen. En die Baalpriesters die deden van alles om het vuur brandende te krijgen, maar het lukte niet. Uiteindelijk, Elia die maakte dus offer klaar, die maakte zijn altaar klaar. En die dacht, goh, laat ik het nog eens een schepje bovenop doen, letterlijk. En die pakte een zootje water en dat gooide hij over het offer heen. Hij maakte het onmogelijk om het voor het vuur om te branden. En hij bad één gebed. En God liet het vuur uit de hemel komen en het offer werd verteerd. Hij bad één gebed en het regende 3,5 jaar niet meer. En uiteindelijk zei Elia tegen Ahab, ga nu wat eten en drinken. Het had al 3,5 jaar niet geregend, hè? Even in het achterhoofd. Ga nu wat eten en drinken, want ik hoor het geruis van de stortregen al. Ga je maar klaarmaken, ik hoor het geluid van de stortregen al. Er was nog niks aan de hand, er was nog niks gebeurd. Hij was bovenop de berg Karmel. En ik heb even opgezocht, de berg Karmel. Ik ben er zelf nog, of Karmel, nou ja. Dat ding, met een K. Dat is niet meer dan een puist in het landschap, zou ik bijna willen zeggen. Het is een berg, ze noemen het een berg, het is een heuveltje. Ik geloof dat die 600 meter hoog is of zo. Ze zitten bovenop de berg, het is een soort plateauberg, zeg maar. Nou, even voor om het visueel te maken. Ik ben zelf nogal visueel ingesteld. Ik hou ervan om dingen voor me te zien, hoe het in elkaar zit. Ze zitten boven op de berg Karmel. Of daar trekt hij zich terug. Ahab ging iets eten en drinken. En Elia, ik ben in 1 Koningen 18 trouwens, voor de mensen die dat mee willen schrijven. Ahab ging iets eten en drinken. En Elia ging naar de dorp van de Karmel. Hij ging daar gehurkt op de grond zitten, met zijn gezicht tussen zijn knieën. Dat zegt ze al, dat moet je altijd doen als een vliegtuig neerstort. Dan moet je zo gaan zitten. Had training gehad. En hij droeg zijn knecht op. Ga jij eens kijken de kant van de zee uit. De knecht ging kijken, maar toen hij terugkwam zei hij, er is niets te zien. Hij had al tegen Ahab gezegd, Ahab, ga maar wat eten, want ik hoor het geluid van de stortregens al. Ahab, maak je klaar, het gaat weer regenen. En hij droeg zijn knecht op om te gaan. En zijn knecht liep naar de andere kant van de berg, die keek naar de zee. En liep weer terug, Elia, er is niks. Ga nog maar een keer. Hij weer terug, weer kijken, Elia, er is niks. Weet je, en het was nog geen tijd dat hij even zijn iPhone uit zijn zak haalde en buienradar kon kijken. Ja, om 7:15 gaat regenen, Elia, dus we weten het. Nee, dat was nog iets daarvoor, zeg maar, dit. Ietsje. En hij stuurde hem weer. En de derde keer ging hij weer. En moet je je voorstellen, de derde keer werd hij weer opgestuurd. En hij ging naar de andere kant en hij keek naar de zee. Elia, er is niks. Elia, gaat het wel helemaal goed met je? Je zit er zo raar bij. Het heeft al 3,5 jaar niet geregend. Elia, denk eens na. En ga maar weer kijken. En zijn knecht ging weer kijken. En weer niks. Kom weer terug bij Elia. En Elia zegt, ga maar weer kijken. Tot 7 keer toe. Ik weet niet of ik dat 7 keer zou volmaken. Zou ik maar zo zeggen. 7 keer. Ga maar weer kijken. Ja, maar er is niks. Nou, ga nou kijken. Ja, waarom dan? Er is toch niks? Ik zie, als het nu in deze tijd zou plaatsvinden, denk ik dat er iets meer vorm van discussie. Misschien is dat hier ook wel, maar dat schrijft de Bijbel in ieder geval niet. En uiteindelijk gaat hij weer kijken, de 7e keer. En dan komt een klein wolkje, komt er uit de zee. Daarop zei Elia, ga snel naar Ahab en zeg hem dat hij moet opschieten. En zijn wagen moet inspannen en vertrekken, want anders zal de regen hem de weg afsnijden. Weet u, God heeft een kracht in u gelegd om het onmogelijke mogelijk te maken. Het had 3,5 jaar niet geregend. En er kwam een tijd dat het weer ging regenen. En inderdaad, als ik nadenk, laat ik het bij mezelf houden. Het gebeurt zo vaak als ik nadenk, of als ik de Bijbel lees, of als ik de verhalen hoor, dat ik denk, ja, Elia was een profeet, was uitgezonden door God. Ja, Mozes. En je hebt er een beeld van, alsof dat allemaal helemaal perfecte mensen waren, die alles gewoon geweldig deden. Nou, als je de geschiedenis goed doorleest, dan weet je dat het wel anders is. Maar de Bijbel zegt toch uiteindelijk in Jacobus 5, of de Bijbel zegt dat, sorry, ik... Zegt uiteindelijk in Jacobus 5, Elia was een mens als wij. Niks meer en niks minder. Elia was een mens als wij. En nadat hij eenmaal vurig gebeden had, dat het niet zou regenen, is er 3,5 jaar geen regen gevallen op het land. Hij bad opnieuw en de hemel gaf regen en het land bracht zijn vrucht voort. Elia was een mens als wij. Weet u, en als wij het thema eraan geplakt hebben, iedereen is een bidder. Ik zou u willen zeggen, God heeft het onmogelijke, wil u mogelijk maken in uw leven. En niet alleen in uw leven, maar ook voor een ander. Ik heb vorig jaar wel eens verteld, en dat heb ik aan de mensen binnen het gebedsteam heb ik dat een paar keer verteld, dat ik zelf een partijtje gehad dat ik dacht in structuren, zeg maar, binnen de gemeente. En ik zal uitleggen wat ik daarmee bedoelde. Er kwam iemand naar me toe, die vertelde een verhaal, er is dit, vader is naar het ziekenhuis, ik noem maar wat. Volgende week iets moeilijk. Ik begon bijna automatisch te denken in een structuur. Oh, bij wie moet ik ook weer zijn om diegene even aan te melden, dat er een kaartje. En er zit iets heel goed in. Hè. We zijn dat die zorg goed geregeld wordt in de gemeente. Alleen uiteindelijk ben ik bij mezelf te raden gegaan. Wat zou ik kunnen betekenen voor een ander? Wat zou ik kunnen betekenen voor mijn broers en zussen? En als je dan gaat bedenken dat God de kracht in jou heeft gelegd, de kracht in mij heeft gelegd, dat hij het onmogelijke mogelijk wil maken, waarom ga ik dan niet eens wat vaker bidden voor mensen? Als een van mijn buren naar me toe komt en een of ander verhaal vertelt, waarom ga ik niet eens wat vaker bidden voor die mensen? En niet alleen, nou, ik zal vanavond voor u bidden. Ik heb een keer tegen iemand gezegd, ja, mag ik voor u bidden? Ja, dat is goed. Als je dan vanavond thuis bent, dan mag je best even voor me bidden. Ik zei, nou, eigenlijk bedoelde ik, mag ik nu even voor u bidden? En dan mag je voor zo iemand bidden. En ik zeg je, als iemand naar God toe gaat, God is er altijd. God is er altijd. God heeft de kracht in u gelegd dat hij het onmogelijke mogelijk wil maken. En ja, dat is eigenlijk de enige uitdaging die ik vanochtend met u wilde delen. En waarin ik mezelf, waar wij onszelf in ieder geval willen ontwikkelen, waar wij in willen groeien. Iedereen is een bidder. Als hier in de koffieruimte staat te praten, laat ik het bij mezelf houden, als ik in de koffieruimte sta te praten. We zijn hier op zondag bij elkaar, ook om een zegen tot elkaar te zijn. Om een zegen voor elkaar te zijn. Om een zegen van God uit te delen. We mogen de zegen van God ontvangen en mogen de zegen van God ook weer uitdelen. Aan elkaar, aan anderen, we mogen de zegen van God uitdelen. Niet alleen een kopje koffie, ook een kopje koffie. En ook de zegen van God. Als je met een ander staat te praten, stap eens uit. Durf het eens. Bid eens voor een ander. Probeer het eens. Oh ja, ik heb zo'n rotwijk achter de rug. Hey, zullen we bidden? Oh, ik heb van de week een examen. Oh, zullen we bidden dat God je gaat helpen? Dat je visioen met de antwoorden krijgt. God heeft een kracht in je gelegd dat hij het onmogelijke mogelijk wil maken. En iedereen is een bidder. En ik zou je uit willen dagen om dat mee te nemen. Dat in je hart te laten groeien als een zaadje. En dat uiteindelijk een plantje gaat worden. En dat het plantje uiteindelijk verder mag groeien en dat het een boom gaat worden. En dat je uiteindelijk een zoon of dochter van God mag zijn die een leven van gebed leidt. En zeg ik dit om mijn eigen hachie, zeg maar. Hè, dat ik over 2 jaar kan zeggen, kijk eens, we hebben allemaal bidders in de gemeente. Je hoeft het niet voor mij te doen, zeg maar. Want ik weet toch niet. Ik kan niet bij jullie allemaal thuis kijken wat je daar allemaal doet. Het is uiteindelijk tussen jou en God. En dat is het belangrijkste. Het belangrijkste is dat je dicht bij Jezus bent. Het belangrijkste is dat je een leven dicht bij hem leidt. Het belangrijkste is dat je elke, ik zou willen zeggen dat je elke dag vraagt om God, om vol te zijn van God. Elke dag, gewoon begin van de dag. Als je naar je werk rijdt, als je opstaat, als je in je huiskamer loopt, vraag ervoor om vol te worden van God. Om vol te zijn van God. En daar wil ik je mee uitdagen. En dat we uiteindelijk kunnen zeggen, hè, ik heb helemaal lang heel makkelijk gezegd, gebed is de motor van de gemeente. Maar daar wil ik ook een beetje inhoud aan geven aan die motor. Hè, dat we inderdaad een krachtige motor met elkaar mogen zijn. Want er zit ook kracht in het gezamenlijke gebed. Maar daar gaan we het later nog een keertje over hebben. En ik wil in ieder geval Margriet nog even de ruimte geven.
Nou, ik wilde nog graag even iets persoonlijks meegeven, zeg maar. Want als je het over bidden hebt, ik had dan voorheen, of dat heb ik nog wel eens hoor, daar heb je zo'n beeld erbij van wat is nou gebed? Nou, dan denk je ik dacht, dat denk ik misschien ook wel heel moeilijk hoor, maar ik dacht heel vaak van, oh, dan ga je echt je helemaal afzonderen, ben je even helemaal rust. Dat heb ik sowieso bijna nooit met twee kinderen. Maar en dan moet je echt bidden en op je knieën gaan. En dat is ook waar. Hè? Gebed is ook gewoon echt je afzonderen en tijd met God hebben. En hij legt dingen in je hart waar je voor kan bidden. Maar soms zit er zoveel kracht in, nou, ik zou zeggen één zin of één woord. Ik merk gewoon de laatste tijd als ik aan het bidden ben. En dan ben ik heel vaak gewoon bezig hoor, in huis of met de kinderen. Dat in één keer ja, de Heilige Geest iets spreekt of iets op mijn hart legt. Nou, dan denk je, het is zo simpel. Maar het kan soms één zin zijn of één woord. En dan bid ik ervoor en dan is het ook weer net alsof het weer van mijn hart afgaat van, oh, dit is goed zo wat ik heb uitgesproken. En ik, ja, God is me gewoon aan het leren de laatste tijd. Dat ik gewoon denk van, wow, dat heeft echt wel veel kracht gehad. Ik ben natuurlijk niet de enige die ervoor bidt, dat weet ik wel. Maar ik voel gewoon echt dat het wat ik uitspreek, dat dat zoveel kracht heeft. Dat God ons echt autoriteit heeft gegeven in onze mond, in de woorden die we uitspreken. Daar wil God zijn zegen en zijn kracht aan verlenen. Dus als je het moeilijk vindt om te bidden, hè, denk dan niet gelijk van, oeh, dan ben ik echt, dat lukt me niet om een uur te bidden of een half uur. Nee, maar ja, je begint misschien ook wel heel simpel. Hè. Je begint misschien ook wel met 5 minuten. Of misschien wel met 1 minuut. Hè. Zo mag je ook leren om bij God te zijn. En je moet ook, ja, ik ben altijd iemand die hele hoge eisen aan zichzelf stelt. Maar ik leer gewoon dat het niet hoeft. Dat ik echt gewoon heel klein mag beginnen. Voor mijn gevoel heel klein. Maar dat God het gewoon uit gaat bouwen en dat hij wel een verlangen gaat geven om te bidden. Maar wat Koen ook zegt, gebed is voor iedereen. En dat is contact maken met God. En God kan je soms situaties te binnen brengen of mensen waarvan je denkt, moet ik hier nou voor bidden? Hoezo? Dan denk ik van, oh, dat zou ik zelf alweer zijn. En dan hoor ik later van, oh, diegene had het net heel moeilijk of die zit in een moeilijke tijd. En dan denk ik van, ja, ik moet gewoon leren om daar meer naar te luisteren, naar de stem van God. Want het is echt een soort zachte fluister wat ik dan hoor. En dat zegt gewoon, Heer, wilt u mijn oren openen voor die zachte fluistering? Dat is gewoon de Heilige Geest die dan tot mij spreekt. En zo ben ik gewoon aan het leren om een bidder te zijn. En het is zo simpel. Hè? Het klinkt misschien zo moeilijk, maar het is zo makkelijk. En ja, God heeft ons zoveel zegen gegeven, inderdaad. Hè? Dat we kunnen bidden, dat het zo'n kracht en autoriteit heeft, wat Elia ook had. Nou, het is een uitdaging voor mij in ieder geval, want Elia bad een vurig gebed. En het regende gewoon 3,5 jaar niet. Nou, dat is zo krachtig. Ik denk van, ja, dat wil ik ook, Heer. Ik wil er ook meer in groeien en me meer in ontwikkelen. Maar het begint misschien heel simpel. Dat wou ik nog aan jullie meegeven.
Ja. Heel geweldig. En ook als je er, dat bedacht ik net nog even, als je er tegenaan loopt, als je het nou moeilijk vindt om te bidden, misschien is het ook gewoon makkelijk om samen met anderen te bidden. Dat is natuurlijk een fantastische gelegenheid in de levensgroepen onder andere. Dit is trouwens geen opdracht, Kees, dat jullie nu opeens elke avond helemaal vol moeten plannen. Maar dat is natuurlijk een fantastische groep waar je met elkaar bent, dat je ook kan trainen, hè, dat je kan oefenen, ook in bidden. Maar ook elke een half uur voor elke dienst hebben we altijd een tijd van gebed. Hier aan de linkerkant van het podium. Daar is iedereen van harte welkom. Daar proberen we ook een tijd van vurig gebed met elkaar te hebben. En dat is gewoon een fantastische tijd om gewoon ook te leren bidden, zeg maar, met elkaar. En soms is dat spannend, soms is dat eng. Het is soms misschien wel enger als je met z'n drieën bent, als dat je met 30 man bent. En want dan met 30 dan horen ze je misschien niet zo goed. En met 3 wel. En dan, nou. Maar dat geeft allemaal niks. We zijn er met elkaar en we zijn met elkaar als gemeente om erin te groeien. En u bent in ieder geval van harte welkom.